Een maatschappij waarin iedereen meedoet. Een gezonde, groene en rechtvaardige wereld. Daar willen jij en heel veel andere mensen best iets aan bijdragen. In het klein en in het groot. Dicht bij huis en ver weg. Zo hebben we vorig jaar 349 miljoen euro bij elkaar gebracht. Miljoenen waarmee onze goede doelenpartners de wereld elke dag een beetje beter kunnen maken. Nationale Postcode Loterij. Samen voor een betere wereld.
Wie reist met NS, reist net even anders.
Wij reizen groen, zonder moeite te doen.
Oh, zo kan je dus ook een dagje weg.
En wij werken in stilte.
In stilte?
Nou ja, met oortjes dan.
Oh,
zo gaan we iedere dag vooruit.
Wij allemaal! Come on, let's go.
Stap je ook in?
Dit is Haagse Zaken van NRC. Mijn naam is Guus Valk. Nooit eerder debatteerde de Tweede Kamer over de uitslag van de Provinciale Statenverkiezingen. Maar deze week gebeurde dat wel, want de omstandigheden zijn bijzonder. Nooit eerder behaalde een politieke nieuwkomer, de Boer-Burgerbeweging, zo'n verpletterende overwinning. En sindsdien staat de coalitie onder grote druk. Het CDA stelt de stikstofplannen uit het coalitieakkoord opnieuw ter discussie. En het lijkt steeds meer de vraag of het kabinet eigenlijk nog wel regeert. De oppositie wist hier wel raad mee en trok eensgezind op tegen het kabinet. Maar we nemen dit op donderdagmiddag en het kabinet zit er nog steeds. De vraag is wel hoe verder. Met het kabinet, maar ook met de stikstofplannen. En daar gaan we het over hebben in deze Haagse Zaken. We gaan kijken hoe het kabinet er nu voor staat. Maar we gaan ook kijken naar de stikstofplannen zelf en de haalbaarheid van de ideeën die nu op tafel liggen. Zoals de vrijwillige uitkoop van zogeheten piekbelasters. En dat doe ik bij mij in de studio, links van mij Petra de Koning. Politieke redacteur, welkom.
Hallo Guus.
Korte nacht gehad, hoorde ik. Weet ik.
Het duurde lang, het debat, ja.
Philip de Wit-Wijnen, politieke redacteur, welkom.
Dankjewel.
Eveneens weinig geslapen, denk ik.
Ja, ik heb het op afstand bekeken, maar wel tot het eind het gevolg. Dus ook een kort nachtje.
En rechts van mij, terug in Haagse Zaken, Wouter van Loon, datajournalist. Welkom.
Hoi.
Terug.
Dankjewel.
De laatste keer dat je hier zat, hadden we het over corona. En dat hebben we regelmatig gedaan met jou. Die andere crisis, maar nu gaat het over stikstof. Hoe zit dat?
Ja, ik werk inmiddels niet meer op de Haagse redactie, maar op de dataredactie van de NRC. En daar dachten we afgelopen november, nou, laten we die andere crisis dan ook maar eens onder de loep nemen. Dus ik ben daar aan gaan rekenen met mijn collega Rick Wassens. En daarom ben ik hier uitgenodigd.
Daar gaan we straks uitgebreid over hebben, over jouw onderzoek, wat je samen met Rick Wassens hebt gedaan. Het kwam ook ter sprake in het debat woensdag. Petra en Philip, de vorige keer dat jullie hier zaten, bespraken we de verkiezingsuitslag. Nou, woensdag deed de Kamer dat eigenlijk ook. Wat viel jullie op aan dat debat?
Nou ja, Rutte 4 lijkt steeds meer op een kabinet dat in verval raakt. Met het CDA dat zich geen raad weet met het enorme verlies bij de verkiezingen. En de eenheid in het kabinet die echt ver te zoeken is. En dan zie je daarin dat kabinetsvak ook een soort weerspiegeling daarvan. Kaag voelde zich helemaal niet lekker. Die had griep gehad en zat nog heel erg te hoesten. Rutte was begin van de week ziek. Had iets verkeerds gegeten, dacht hij. Zag ook nog niet super fit uit. Had een beetje onderuit gezakt. Hij dronk de hele tijd thee. En anders is het altijd cappuccino of chocomel. Weet je, nou, af en toe was hij ook best kort af. Dus je kon merken dat hij zat te gapen aan het eind. Allemaal dingen die je bij Rutte eigenlijk normaal, dat kort af is hij wel vaker, hoor. Maar dat je echt denkt van, is toch niet helemaal hersteld. Dat zei hij trouwens ook van tevoren. Dus je ziet daar ook wat, ja, fysieke
aftaken.
In elk geval vermoeidheid. Ze hebben het best zwaar zo met z'n allen.
Ik zag het debat op afstand dus, op de livestream. En het gekuch van Kaag, dat was echt heel duidelijk en heel hinderlijk eigenlijk. Kon er niks aan doen natuurlijk. Als Rutte aan het woord was, hoorde je naast hem Kaag de hele tijd kuchen. Dat was heel eigenlijk heel pijnlijk.
Later op de avond werd het steeds erger. Op een gegeven moment liep Caroline van der Plas van BBB nog naar het kabinetsvak toe om haar een keelsnoepje te geven. Fisherman's friend. En het ging naar Vera Bergkamp om te zeggen dat ze misschien wel naar huis moest, de vicepremier.
Nou ja, leg dat eens even staatsrechtelijk uit. Zeg maar. Mag een zieke vicepremier niet gewoon naar huis?
Ik denk dat iedereen die ziek is mag bedanken en thuis mag blijven. Rutte heeft dat natuurlijk dinsdag ook gedaan. Heeft zich ziek gemeld. Toen heeft de Kamer besloten, dan doen we het debat een dag later. Maar goed, iedereen kan ziek zijn en kan een keer een werkdagje missen. Dus ik denk dat de Kaag best thuis had kunnen blijven. Maar het was natuurlijk wel belangrijk dat D66 daar zat met de partijleider. Want die hadden ook heel veel uit te leggen.
Hoe kijk jij naar het debat, Filip?
Nou, ik vond het echt ongekend. Het was een debat van ruim 12 uur, volgens mij 14 uur inclusief de schorsingen. En we zagen en we wisten, het kabinet is hopeloos verdeeld en ook openlijk verdeeld. Dus de regeringspartijen, zeker CDA en D66, zijn het op een heel groot onderdeel van het regeerakkoord niet eens. Nou, meestal heb je dan ruzie, gedoe, gezeik en valt het kabinet. En nu, na 14 uur debat, zit het kabinet er nog gewoon met een ingediende motie van wantrouwen die niet is aangenomen. Maar wel, die verdeeldheid is er gewoon, omdat ze hebben afgesproken, we zijn het oneens. En dat kunnen we nog even boven de markt laten hangen. Maar ik denk dat dat in de parlementaire geschiedenis vrij ongekend is.
Het feit dat de Kamer debatteerde over de uitslag van provinciale statenverkiezingen, wat een heel andere bestuurslaag is, is al vrij bijzonder. Waarom gebeurde dat eigenlijk?
Nou, omdat behalve de provinciale politieke verhoudingen op schop zijn gezet, heeft het natuurlijk implicaties voor kabinetsbeleid met provincies die kabinetsbeleid toch ergens moeten uitvoeren. Het mag geen uitvoeringsorgaan heten, maar ze hebben toch te maken met kabinetsbeleid. En de Provinciale Staten kiezen over een ruime maand leden van de Eerste Kamer. Dus de verhoudingen in de Eerste Kamer zijn ook totaal op kop gezet met de BBB als grootste fractie. Dat betekent dat het regeringsbeleid dat Rutte 4 zich heeft voorgenomen lang niet kansrijk meer is.
Ja, wat ook meespeelde voor Jesse Klaver van GroenLinks, die het debat aanvroeg, was dat ministers buiten de Tweede Kamer veel commentaar gaven op de verkiezingsuitslag. En hij zei, ja, dat doen ze allemaal buiten, dat hoorden ze in de Tweede Kamer te doen. Dus ik wil ze hier hebben, ik wil Rutte hier hebben en de vicepremiers. Nou, toen hij dat aanvroeg, dat debat, hield de coalitie het eerst nog tegen. En daar reageerde Klaver toen heel fel op. En je merkte ook dat toen wel onzekerheid ook bij de coalitiepartijen. Dus aan het eind van de middag kwamen ze erop terug en toen mocht er toch een debat komen.
Ik denk als compromis dat het toen niet meteen die week was, wat Klaver eigenlijk had gevraagd, meteen de week na de verkiezingen, maar dat het 2 weken later zou zijn. Dan heb je iets meer tijd om nog even op adem te komen.
Eigenlijk. Maar ja, daar kon hij volgens mij ook eerder al prima mee leven. Ja. In elk geval toonde dat toen in mijn ogen wel al de zwakte aan van de coalitie. Weet je, dat normaal gesproken, als ze dan met z'n allen afspreken, we gaan dit niet goed vinden, dan houden ze voet bij stuk. Maar nu gingen ze toch door de bos. Ja. Voelde aan, weet je, dit kunnen we na deze verkiezingsuitslag ook eigenlijk niet gaan volhouden. Om ons zo te gedragen.
En de oppositie rook bloed, natuurlijk. Want die wisten, in de coalitie zijn ze het niet eens over dit onderwerp.
Nee,
en de verkiezingen, de staatsverkiezingen, hebben dat extra onder druk gezet.
Ja, en dat debat van woensdag zette dat nog meer onder druk. Want voor dat debat moet het kabinet dan altijd een brief schrijven met de eerste reactie op de verkiezingsuitslag. En daar kwamen ze eind vorige week dus een paar keer voor bij elkaar. Dat waren overleggen in crisissfeer. Dat liep vrijdag ook nog best wel hoog op daar. Toen kwamen ze erop uit van het CDA gaat op een zeker moment willen onderhandelen over het coalitieakkoord. Dat was de stand van zaken. Dus toen rook de oppositie al helemaal bloed. Toen lag de coalitie dus eigenlijk op z'n rug.
Je zegt, het verliep in een hoog opgelopen sfeer daar. Het was gewoon heftig, dat gesprek in ieder geval van die vrijdag. Kun je een beetje schetsen hoe dat ging, dat gesprek?
Nou, er is heel weinig over naar buiten gekomen. Zeker is, ze noemden het allemaal in het debat woensdag intensief. Nou, dan weet je al dat het heel heftig is
geweest. Haagse taal voor ruzie.
Nou ja, in deze kwestie staan Wopke Hoekstra van het CDA en Sigrid Kaag van D66 lijnrecht tegenover elkaar. Die willen echt tegenovergestelde. Wopke Hoekstra is ook nog helemaal niet zo zeker van zijn positie. Kan die wel uiteindelijk leider van het CDA blijven? Dus voor hem staat er heel veel op het spel. En de schaduw van die overwinning van BBB hing over alles heen. We moeten hier iets mee. En D66 die wil niet zomaar toegeven. Die hebben er juist een groot punt van gemaakt dat het misschien nog wel sneller moest.
Je zegt terecht, het was een week in crisissfeer. We zijn altijd terughoudend met het begrip crisisberaad of kabinetscrisis. Kabinetscrisis, dat moet je nog maar zien. Maar die sfeer die heerste, die was wel zo. Want die gesprekken begonnen al op dinsdagavond, vorige week. En dat was echt alsof we weer bij het formatiejaar zaten. Lang wachten voor een dichte deur, in dit geval van het ministerie van Algemene Zaken. Waar de drie vicepremiers bij premier Rutte zaten. Met 4 andere mensen uit het kabinet die ook meespraken.
Nou, die waren dat eigenlijk?
Dat waren elke vicepremier en ook Rutte zelf mocht iemand meenemen uit het kabinet, uit de eigen partij. En dat was Mark Harbers voor de VVD, een vertrouweling van zowel Mark Rutte als van Christiane van der Wal, de minister van Stikstof, die er niet bij was. D66-leider Kaag had Hans Velbrief meegebracht, de staatssecretaris Mijnbouw, die het Groningen dossier beheert. Maar hij heeft ook meegesproken over het coalitieakkoord 2 jaar geleden. En ik kan het goed met Hoekstra vinden, dat is niet onbelangrijk. En Hoekstra zelf had Marnix van Rij meegenomen, de staatssecretaris van Financiën, die dus goed samenwerkt met Sigrid Kaag. Die zogenoemde secondanten, die waren vooral bedoeld om de ijzeren spanning tussen Hoekstra en Kaag een beetje te neutraliseren. Met name door deze twee mensen, Velbrief en Van Rij. En de ChristenUnie had nog, Carole Schouten had nog Maarten van Ooyen meegebracht, staatssecretaris jeugdzorg onder andere.
En de reden dat die erbij zat, begreep ik, vertelde jij me Petra toen, was eigenlijk meer of meer toevallig.
Ja, ze hadden gekeken wie heeft de tijd. Wie komt het uit om mee te gaan?
Nou ja, en ik zat ook te denken, het kabinet had bewust besloten om niet Van der Wal de stikstofminister uit te nodigen. Die zit te dicht op die portefeuille. En ook niet de landbouwminister Adema van de ChristenUnie, die ook te dicht op het dossier zit. Ze wilde dat een beetje op afstand zetten. En bij de ChristenUnie zijn er dan verder niet veel bewindslieden meer, behalve Maarten van Ooyen.
Ja, dus dan is Maarten van Ooyen de enige.
De enige.
Ja, dat is waar. Maar Maarten van Ooyen had ook al mee onderhandeld over de asieldeal.
Ja, vorig jaar.
Dus hij weet hoe dat werkt.
Dinsdagavond was het echt lang wachten en er kwam niks uit. Ze kwamen naar buiten zonder enige inhoudelijke verklaring. En donderdagavond was er weer overleg. En toen kwamen ze er ook niet uit. En uiteindelijk was het vrijdag de ministerraad plus het besloten overleg na de ministerraad. Ze hebben dus 3 hele lange vergaderingen gehad om met die brief te komen die naar de Tweede Kamer moest over de stikstofinpassen. En het lastige van die gesprekken was, en ook eigenlijk voor de buitenwereld en dus ook voor de Tweede Kamer, was dat Hoekstra maar niet duidelijk maakte wat hij nou wilde. Hij had geroepen na de verkiezingsavond van 15 maart... en de voor hem bijzonder slechte uitslag, er moeten op grote dossiers dingen worden aangepast. Maar welke dossiers, meervoud, dat waren, zei hij niet. Iedereen had het door dat het over stikstof ging, maar hij zei het niet. En ook binnen de Kamers in de ministerraad op 17 maart, een week later, en bij die eerste paar gesprekken vorige week, wilde hij dat maar niet concreet zeggen. Hij liet het eigenlijk even over aan de discussie. En pas op die vrijdag heeft hij formeel gevraagd, mag ik het regeerakkoord op dit punt heronderhandelen?
Dan komt er zo'n brief hè, in het, van het voltallige kabinet. En dat maakt zo interessant meteen die wereld van spin eigenlijk die er dan meteen ontstaat. Die je eigenlijk op 2 manieren kan uitleggen, zo bleek. He, de een las het en zei, oh, ze zetten het stikstofbeleid on hold. En de ander zei, ik noem even de premier van Nederland. Nee, het is een versnelling. We gaan het juist sneller doen. Hoe kan dat?
Ja, dat het sneller ging en tot stilstand kwam, dat kan natuurlijk gewoon niet samen. Het was de NOS die als eerste nieuws had uit dat overleg. Dus toen die brief werd geschreven. En die bracht het als de pauzeknop. Het kabinet drukt de pauzeknop in.
Op stikstof, ja. Ja. Om 7 minuten over 7:30 s'avonds. Ja.
En de politieke partijen in Den Haag weten natuurlijk heel goed dat het eerste beeld dat naar buiten komt heel bepalend kan zijn. Dus het beeld dat de NOS bracht van de pauzeknop, dat ging niet meer weg. Dat kwam ook in het debat een paar keer terug. En er waren echt wel partijen die daar ontzettend van baalden. Denk aan D66.
Ja, maar ik denk ook Rutte zelf ook. Want toen Rutte 20 minuten later met zijn persmomentje begon, het was niet echt een persconferentie, maar hij ging die brief toelichten. Toen zei hij ook dat bericht op de NOS-site niet klopte. Want dat woordje pauzeknop kwam niet uit het kabinetsberaad, stond niet in de brief. En hij begon toen over, we gaan het stikstofbeleid zelfs versnellen. En wat de CDA wil is het heronderhandelen van het jaartal, maar dat is pas over een tijdje. Dat is niet nu. En het pijnlijke hiervan was, jij zegt Petra terecht, daar baalden partijen van, D66 onder andere. Maar wie er ook van baalde was minister Christiane van der Wal, die niet bij het beraad was, maar wel via een pushbericht van de NOS opeens zag dat haar beleid in de wachtkamer werd gezet. En toen hoorden ze 20 minuten later dat het toch niet zo was. Dus het was voor haar heel verwarrend, want zij was niet geïnformeerd door premier Rutte of door Mark Harbers van wat er nou besproken was.
Dit hebben ze helemaal zonder haar besloten uiteindelijk.
Ja, heel
de portefeuillehouder is heel, dat is toch wel merkwaardig.
Ja, dat is niet meespraak, kon ze denk ik nog wel snappen. Maar dat ze er niet op de hoogte van was gesteld wat de uitkomst was, moet heel pijnlijk zijn geweest.
Wat wil het CDA nou eigenlijk precies?
Het CDA heeft gezegd, wij willen heronderhandelen over dat ene bijzinnetje uit het coalitieakkoord, namelijk stikstofdoelen halen op zich prima, maar niet in 2030. Wij willen dat jaartal heronderhandelen. Dat betekent zoveel als We willen het opschuiven naar later in de tijd, 2035. Landbouworganisatie LTO spreekt over 2040. Dus daar zie je al dat het alweer flink wordt opgerekt.
Ja.
En ze zeggen, we willen niet nu onderhandelen, maar we willen 3 ontwikkelingen afwachten de komende weken en maanden. En dat is als allereerst de uitkoopregelingen zijn het van minister Van der Wal. Die is bezig om een voorstel te doen aan boeren die vrijwillig zouden kunnen of willen stoppen. In ruil voor geld uiteraard, compensatie. Alleen die 2 regelingen die liggen nog ter goedkeuring voor in Brussel bij de Europese Commissie. Het ruikt naar staatssteun als je als overheid heel veel geld geeft aan een bedrijf om te stoppen of om iets anders te doen. Dus dat is nog niet duidelijk wanneer die komen en of die toestemming wel komt. Dat is 1. En 2 is minister Adema van Landbouw werkt aan het zogeheten landbouwakkoord. Ook voorgesteld door Johan Remkes. Hij praat met alle partijen uit de sector, de boerenbedrijven, natuurorganisaties en de bedrijven in de voedselindustrie, de melkveeindustrie, de slachterijen en de diervoederindustrie. Die moeten namelijk het goede nieuws voor boeren brengen na alle negatieve stikstofmaatregelen die hele grote impact hebben. Hoe kan een boer in de toekomst nog zijn geld verdienen als die landbouw wordt hervormd tot een duurzame sector? Dat akkoord, daar wordt nu hard over onderhandeld, maar dat gaat nog een paar weken duren, begrijp ik. En de derde ontwikkeling waar het CDA op wacht voor het heronderhandelen van het regeerakkoord, dat zijn de onderhandelingen in de provincies. Die 12 provincies waar de BBB overal de grootste is geworden, daar worden nu provinciebesturen gevormd. Dat gaat heel langzaam, er zijn nu wat verkenningsrondes geweest en de opstellingen van de onderhandelingstafel worden nu zo'n beetje bekendgemaakt. Of zijn bekendgemaakt. Nou ja, die gaan nu de komende dagen, weken, zo niet maanden spreken over hun eigen bestuursakkoord.
Waar het woensdag in het debat dan zo lang over ging was ook, er werd steeds aan Hoekstra gevraagd, waarom zeg je nu al dat je hier wil gaan onderhandelen als dit allemaal klaar is? Wat is de reden? Waarom kondig je dat nu aan? Daar kwam Hoekstra niet goed uit. En weet je, dat is ook wel duidelijk dat hij iets moest. Hij moest gewoon iets zeggen onder druk van zijn partij, onder druk van de enorme ongerustheid en wanhoop die er is over de verkiezingsuitslag van BBB. Weet je, wat blijft er over van het CDA?
Het interessante aan de oppositie is dat ze natuurlijk totaal verschillende dingen willen, want in de oppositie zit BBB, maar ook GroenLinks bijvoorbeeld. En toch trokken ze gezamenlijk op. Kun je dat uitleggen? Dat is van een afstand bekeken natuurlijk heel merkwaardig.
Ja, dat was heel opvallend. Kijk, je had de afgelopen jaren wel vaker dat de linkse oppositie voor een groot debat ging overleggen. Dat organiseerden GroenLinks en de PvdA samen. En daar kwamen dan Partij voor de Dieren en Volt en Denk en Liane den Haan. Pieter Omtzigt was daarbij. Maar deze keer hadden ze zo'n beetje de hele oppositie uitgenodigd. De PvdA en Pieter Omtzigt hadden dat samen geregeld, hoorde ik. Geert Wilders was erbij, Eerdmans van Jaar 21, Caroline van der Plas. Bijna de hele oppositie was daar, ook weer Denk, ook weer Volt.
SP niet.
De SP niet, en maar de SP doet aan dit soort dingen meestal niet mee. Nee.
De SGP was er.
Ja. Forum was er niet en SP was er niet. Voor de rest was
Van Hagen was er niet, Koenderhand was er niet. Okay. Liane den Haan was deze keer niet uitgenodigd. Maar die hadden dus van tevoren afgesproken, we gaan elkaar helpen. We gaan niet elkaar aanvallen. Dat deden ze dus ook niet. Ze hebben elkaar ook niet geïnterrumpeerd. Dat eerste hele deel waar de oppositie aan het woord was,
ging heel snel.
En dat, dus het werkte wel. Ze
hebben inhoudelijk ook iets afgesproken. Ze hadden bedacht, Hoekstra wil op termijn het coalitieakkoord openbreken. Dat kan niet maandenlang boven de markt hangen. Boven het kabinet, boven de regering, boven het land. Als ze dat zouden willen, dan moet dat nu. Moet dat snel. Dus binnen nu en 1 of 2 weken. Dat was de inzet die ze hadden afgesproken met al die oppositiepartijen. Ja. Dus van links tot rechts wilden de oppositiepartijen duidelijkheid van het kabinet en veel sneller dan het kabinet nu wil geven.
Laten we nou elkaar niet hier maandenlang aan het lijntje gaan houden. Mensen willen duidelijkheid in het land.
De boeren wachten op duidelijkheid. De provincie willen duidelijkheid.
Wij stellen u slechts vragen, meneer Heerma. Wij stellen u slechts vragen om enige duidelijkheid te krijgen in wat hier aan de hand is.
Zo'n situatie waarin een deel van het regeerakkoord toch eigenlijk even op losse schroeven wordt gezet, dat kan niet heel lang duren. Dat vraagt toch om duidelijkheid.
Dat is toch geen verantwoordelijkheid nemen? Dat is toch niet rust scheppen? Nee. Dat is toch niet zorgen dat er helderheid of duidelijkheid komt?
Het is echt in het belang van Nederland dat we hier met z'n allen uitkomen. En dat er heel snel duidelijkheid komt of hier nou nog sprake is van eenheid van kabinetsbeleid. En dat er dus heel snel onderhandeld wordt.
Jesse Klaver heeft hier wel een punt, lijkt me. Je kunt wel als coalitiepartij zeggen, we zijn het oneens over het kabinetsbeleid. Maar bestaat toch inderdaad zoiets als eenheid van kabinetsbeleid? Staat notabene in de grondwet.
Dat is een grondwettelijk iets, een soort spelregel voor het kabinet. Naar buiten toe ook. In de media mag je eigenlijk niet het kabinetsbeleid afvallen. Maar zeker niet in de Tweede Kamer. Dus als één partij zegt, we zijn het ergens niet mee eens. Dan staat het gezag van het kabinet op het spel. En dan kun je eigenlijk zeggen dat ze niet meer samen kunnen werken en samen kunnen regeren. Dat punt is heel principieel.
En dat komt vrijwel nooit voor, toch? Dat het zo ook zo openlijk wordt bevestigd. Het wordt heel vaak toegedekt natuurlijk, meningsverschillen. Omdat er nu eenmaal eenheid van kabinetsbeleid bewaard moet worden.
Ja. En dan wordt het ook vaak wel weer hersteld. Of een heronderhandeling. Dat is wel eens gebeurd in het verleden rond bezuinigingen of iets dergelijks. Ja. Bij het debat afgelopen week werd er ook gerefereerd aan het lot van Mona Keizer. Voormalig staatssecretaris van het CDA in het kabinet Rutte 3. En die viel op enig moment het coronabeleid af van het kabinet. En die werd ontslagen. Dat was ook vrij uniek in de parlementaire geschiedenis. Dus zij was het niet eens met het kabinet. En toen was de sanctie wegwezen. En Hoekstra is het ook niet eens met het kabinetsbeleid, maar mag het heronderhandelen.
Dat is een lastige verdedigingslinie voor de coalitie, lijkt me. Hoe ging dat?
Rutte zei daarover, Wopke Hoekstra wordt gesteund door zijn fractie. Met andere woorden, bij Mona Keizer was dat kennelijk anders. Maar dat zei hij niet.
Ja, en ik weet niet of het staatsrechtelijk zo is, maar 4 coalitiepartners, of in andere kabinetten misschien 3, daar is altijd het recht van een van de partijen om, zeg maar, met voortschrijdend inzicht iets te willen veranderen. Dat gebeurt echt wel vaker. Dat is op zich ook voor D66 te billijken als een van de partijen iets wil veranderen. Nou prima, kom maar met wat je dan wil. Alleen, ze hebben dat nu toegestaan, maar niet op dit moment, maar pas over een tijdje.
Maar Eva, je kan toch niet zomaar als coalitiepartij zeggen, ja, we hebben wel onze handtekening gezet, maar we denken er nu gewoon anders over. Heropenen die boel, dat kan toch niet zomaar?
Ja, dat kan wel, maar wat Philip zei, dat gebeurt ook wel eens. Maar dat je dan zegt, wij willen dat gaan doen over 3 maanden. Of over 2 maanden. Ja. Dat is bizar. Dan blijft het zo boven het kabinet hangen. Weet je? We weten niet of over een paar maanden de Rutte 4 nog bestaat. Want D66 en de VVD gaven echt geen krimp in het debat woensdag.
Jij zegt geen krimp. Je bedoelt, die hielden gewoon voet bij stuk. De afspraken zijn de afspraken.
Nou, Jan Paternotte en Sophie Hermans zeiden allebei, oké, 2030, geef dan maar een alternatief waardoor het effect hetzelfde is.
Nou, dan heb je een hele zware verantwoordelijkheid om aan te tonen. En dan zeg ik dus niet alleen in een ideetje dat je hebt, maar echt wetenschappelijk onderbouwd en gevalideerd, dat je dat doel de natuur echt beschermen, huizen bouwen, de economie van het slot krijgen, dat je dat op een andere manier kan bereiken. En ik zie het niet.
Een eventuele nieuwe afspraak die er gemaakt wordt, die dus gemaakt zou kunnen worden als 4 partijen het daarover eens worden, die zullen wij toetsen op de doelen die wij hebben. Huizen bouwen, wegen aanleggen, pasmelders legaliseren en de natuur beschermen.
Dan over het CDA. Een partij in grote problemen. Een partij die heel zwaar verloren heeft. Dan zou je zeggen, ik ga even een hoekje zitten huilen en ik hou me even stil. Maar juist deze partij houdt nu eigenlijk de hele coalitie in de greep, Philip.
Ja, het is ook weer een déjà vu met het formatiejaar. Dat Hoekstra heel lang heeft volgehouden dat hij op deze manier wilde formeren en niet op een andere manier. Terwijl VVD en D66 veel machtiger waren. En nu zegt hij weer, een partij in grote problemen. Ik wil het anders en de rest moet dan maar bewegen. En die hebben dus bewogen door te accepteren dit voorstel van een heronderhandeling op een onbepaalde termijn. Dat is eigenlijk ongelooflijk. Ik denk dat dat komt omdat de andere 3 partijen maar 1 alternatief zouden zien, namelijk het CDA wegduwen en zeggen stap daar maar op. Maar dan valt het kabinet en dan krijg je nieuwe verkiezingen. En daar hebben geen van deze 4 coalitiepartners belang bij. Overigens, wil ik ook nog iets over zeggen. Laurens Dassen had 1 creatieve oplossing. Die zei, je hoeft geen nieuwe verkiezingen uit te schrijven als je het CDA laat vallen. Namelijk, ruil het CDA in voor de combinatie PvdA GroenLinks. Dat kan je als kabinet door met de meerderheid in de Tweede Kamer. En in de Eerste Kamer net niet, denk ik. Maar goed, dat is nu ook al niet zo.
Daar kan Volt aan helpen.
Ja, daar kan Volt aan helpen. Het was een hele creatieve oplossing en werd niet heel serieus genomen. Kaag lachte het weg. Maar de oplossing heeft niet eens Dassen zelf bedacht. Want ik las hem ooit in een interview van Jan Terlouw afgelopen kerst. In het wetenschappelijk blad van D66.
Maar het is ook al eens eerder, ook al in de zomer, toen Hoekstra met dat 2030 kwam in dat interview, is het ook al rondgegaan.
Okay, ja.
Waarom zetten we ze er niet uit? En, of tenminste niet dat het een scenario was bij de coalitie zelf, maar er werd over gepraat in Den Haag. Ja. Waarom kan dat niet?
Ja, want je hoeft niet een nieuwe verkiezing uit te schrijven voor de samenstelling van de regering op basis van de vorige Tweede Kameruitslag, want die telt 3 jaar.
Je hebt heel vaak in een coalitie ook 1 partij die dan een beetje die rol speelt van het kleine broertje vaak dat dan dat overal niet mee eens is en de hele tijd dwars ligt. Maar het is nu het CDA de hele tijd. Normaal gesproken de stabiele middenpartij die de boel bij elkaar houdt.
Ja, je wil ook het kleine aangeslagen broertje ook helpen. Dat is ook een belang, hè, dat je ook niet iemand zomaar verder de stront in duwt. Maar hier speelt ook het belang van alle vier. We willen wel het kabinet zo lang mogelijk overeind houden. Want anders krijgen we misschien nog meer onbestuurbaar land dan het nieuw is.
Petra, als één partij zegt we heropenen de onderhandelingen, dan heropen je nooit de onderhandelingen over één punt natuurlijk. Dan is opeens alles vloeibaar in een coalitieakkoord, toch? Want één partij kan wel dit onderwerp belangrijk vinden, maar die zullen dan weer wat moeten inleveren op iets anders. Dan zullen de andere partijen ook wel weer wat willen inbrengen, lijkt me.
Ja, de oppositie probeerde daar woensdag ook een punt van te maken. Hè, van hoe gaat het dan en wat willen jullie dan en zo. Maar daar gaven ze geen sjoegen. Behalve misschien Sophie Hermans aan het eind van haar betoog. Weet je, ze stond daar heel lang en ze kreeg ontzettend veel vragen. En ze zei ook dat ze vond dat het matig ging met Rutte 4. Dat het op allerlei dossiers nog niet ging zoals de VVD vond dat het moest gaan. En op het eind zei ze dit.
Wierp net even snel een blik, maar volgens mij heb ik alles wel gezegd. Die twee onderwerpen die ik noemde, klimaat en migratie, verwacht ik dus echt serieuze stappen. En ik vraag het kabinet, ga aan de slag met deze onderwerpen. En dit is de laatste keer dat ik dat vriendelijk vraag.
Dit was aan het eind. En we bleven allemaal een beetje verbijsterd achter. Weet je, als ze dit in het begin had gezegd, of als ze eerst haar hele verhaal hadden laten doen en ze had dat gezegd, waren er misschien daar ook veel meer vragen over gekomen. Want betekent dit nu dat ze iets terug te vragen heeft van de andere partijen? Is het te geven en te nemen als het over klimaat, asiel en stikstof gaat? Filip, jij volgt D66. Kunnen zij dingen bij klimaat binnenhalen, waardoor 2030 niet meer zo belangrijk is?
Ik zit wel eens te denken dat D66 heeft zich natuurlijk heel erg ingegraven op dat 2030 in het stikstofdossier. Maar dat er ook misschien een pragmatische kant zit in die partij. Dat hoor ik ook wel een beetje bij de achterban. Als ze dat nou niet helemaal loslaten, maar als er een beetje wordt geschoven richting CDA, dan zullen ze dat heel duur willen verkopen op een ander dossier. En dan ligt inderdaad klimaat voor de hand. Dat is de portefeuille van de eigen minister Rob Jetten. Die heeft al vorig jaar extra klimaatmaatregelen aangekondigd om de klimaatdoelen van het kabinet te halen. Die lijken nu uit zicht. Dat kwam ook omdat vorig jaar de kolencentrales opeens weer open moesten door de energiecrisis. Hij heeft die maatregelen nog niet klaar en ook nog niet door het kabinet. Maar hij kan natuurlijk beter met zijn klimaatpakket voor de dag komen en daar steun voor krijgen als D66 misschien iets geeft aan het CDA op stikstof.
Dit was het debat dat ging over de uitslag van de Provinciale Statenverkiezingen. Met BBB als de grote winnaar in alle 12 provincies de grootste partij geworden. Hoe deed Caroline van der Plas het? Zij heeft natuurlijk maar één zetel in de Tweede Kamer, maar nu wel een enorm mandaat, zou je kunnen zeggen, indirect gekregen. Hoe deed zij dat in dat debat? Hoe ventte zij dat uit?
Nou, ze deed actief mee. Het was niet zo dat zij het debat echt domineerde. Dat was eerder Jesse Klaver. Maar haar verkiezingsoverwinning was natuurlijk wel de aanleiding voor dit debat. Dus iedereen voelde wel aan dat het daarom draaide, om wat zij daar had bereikt. Ze werd ook nog steeds heel vaak gefeliciteerd en zo met haar overwinning. Er was één moment dat ze in het debat, al wat later op de avond, dat ze tegenover Rutte stond en van hem wilde weten hoe hij die uitslag duidde. En hij antwoordde met, we hebben het Sociaal en Cultureel Planbureau. Natuurlijk, we lezen die rapporten, we weten wat er speelt. We hebben dit onderzoek, dat onderzoek. En toen kwam ze terug en zei ze, ik heb de premier nog helemaal niet horen zeggen hoe hij nu de uitslag van de verkiezingen duidt. En zei Rutte, dat heb ik 10 minuten geleden gedaan. Helemaal uitgelegd. Toen begon al een beetje de irritatie op te spelen. Zei ze, ja, je kunt wel zeggen rapporten en onderzoeken en zo, maar we moeten toch onder de mensen komen. Er zijn toch 17 miljoen mensen en daar moeten we mee praten. We moeten horen wat daar leeft en wat moet je dan met al die rapporten? Toen zei Rutte, ja, maar wat staat u hier nu mij de maat te nemen? En we zijn allemaal politieke partijen, we komen onder de mensen. Ik ga ook op werkbezoek. En mijn partij weet ook heel goed wat er leeft. Toen was Caroline van der Plas beledigd, van hoezo neem ik u de maat? Ik vraag u gewoon hoe u die verkiezingsuitslag duidt. Maar Rutte reageerde natuurlijk op haar impliciete boodschap van, wij hebben het wel begrepen en u niet. Leg dat maar eens uit. Ga maar eens met de billen bloot. Wat hebben jullie verkeerd gedaan? Al die niet uitgesproken onderlinge interpretaties, dat liep best hoog op.
Uiteindelijk kwam er dan een motie van wantrouwen, ingediend door Jesse Klaver, gesteund door het belangrijkste deel van de oppositie. Beetje een symbolische daad natuurlijk, want het kabinet blijft gewoon zitten. Maar toch wil je een beetje een soort van aan het eind van zo'n debat weten van wat is nu de stand van zaken? Wat denk jij, Philip?
Nou ja, ik moet wel zeggen, het is niet zomaar een motie van wantrouwen die niet wordt aangenomen. Dat GroenLinks hem indient en de PvdA is echt wel vergaand.
Dat loyale oppositie.
Loyale oppositiepartijen die kritisch zijn op het kabinet, maar ook wel willen meedoen, willen steunen voor begrotingen, voor wetsvoorstellen. Maar daar moeten ze wel iets voor terugkrijgen. En een motie van wantrouwen is eigenlijk gewoon zeggen, stap op. Het was een beetje natuurlijk de parallel met Rutte lang geleden. 14 jaar geleden, dat deed als oppositieleider tegen Balkenende. De mantra was, regeer of stap op.
Ja,
regeer of stap op.
Ja, ja. En dat was geestig gekozen van Klaver. Maar hij moest dus ook, omdat hij niet kreeg wat hij vroeg aan het eind, namelijk een snelle onderhandeling met het CDA. Rutte zei, ik kan dat niet leveren binnen 2 weken. Dat hangt van de CDA-fractie af. En die zeiden, we kunnen dat misschien voor de zomer doen, maar niet binnen 2 weken. Toen kon Klaver niet anders dan die motie indienen. Artje Kuiken ook, en die zei ook met zwaar gemoed. Daar had ze ook echt wel moeite mee, denk ik.
Aan het einde van het debat heb ik dan eigenlijk nog 2 vragen. Hoe moet het verder met de coalitie en hoe moet het verder met de stikstofaanpak? Zullen we met de coalitie beginnen? Wat denk jij, Petra?
Ja, volgens mij heb ik in Haagse Zaken al eerder het einde van Rutte 4 voorspeld.
Zeker.
Voor dit jaar. Ik heb nog geen aanleiding om te denken dat het anders loopt.
Je ziet alleen een bevestiging van wat je al zei.
Ja, tot nu toe wel, ja. Ja. Ik hoor ook wel dat scenario's rondgaan, ook al in de coalitie voor verkiezingen na de zomer. Nou ja, als daar al over gepraat wordt, weet je dat ze er ook weinig geloof in hebben zelf. Het kan altijd nog alle kanten op natuurlijk, maar ik zie het somber in.
Eens, Philip?
Nou, het lijkt me zo raar dat je moet dus nu over allerlei andere dingen ook besluiten nemen. Het overleggen over de voorjaarsnota, aanpassing begroting, de kwestie van asielopvang. Dat moet ook weer goed worden georganiseerd als straks misschien weer heel veel vluchtelingen naar Nederland komen. Al dat soort andere heikele kwesties worden besproken in het kabinet, waarvan iedereen weet, binnen nu in 2 maanden gaan we nog eens een keer armpje drukken over stikstof, waarbij we misschien uit elkaar gaan. Dat kan niet gezond zijn om zo te besturen en met elkaar in de ministerraad over andere zaken te praten.
Weten dat dit er allemaal nog aan zit te komen over een paar maanden, kun je dan überhaupt over andere dingen dan wel eensgezindheid vinden?
Ja, en het zal zeker worden aangevreven elke week weer door de oppositie. Die zegt, wat is nog de cohesie van dit kabinet als dit er straks aankomt?
En daar zit me ook de crux met het stikstofbeleid. Hoe moet dat daarmee verder?
Ja, het werkwoord dat Rutte koos, we gaan versnellen, dat lijkt mij onbestaanbaar. Er zijn inderdaad dingen in gang gezet. Minister Van der Wal is ook gewoon aan het werk. Die moet wachten op Brussel voor die toestemming voor die uitkoopregelingen. Het landbouwakkoord wordt aangewerkt. Maar alles staat of valt met dat jaartal. Welk jaartal moet minister Adema het landbouwakkoord rekening mee houden? Waar moeten de provincies rekening mee houden? Dus ik zie niet dat heel concreet beleid kan gaan worden.
Nu zitten we zo'n debat, hè, dat eigenlijk voor 90% over stikstof ging, officieel over de uitslag van de verkiezing, maar eigenlijk alleen maar over stikstof zo'n beetje, zitten wij heel politiek te bekijken. Maar Wouter, ik ben ook benieuwd hoe jij er naar zo'n debat kijkt, want jij kijkt misschien ook met een meer inhoudelijke blik naar dit dossier. Hoe heb jij dit debat gezien?
Nou, ik heb het voor een deel gezien en voor een deel heb ik de transcripten gelezen. Dat vind ik altijd heel interessant, want dan gaat namelijk alle emotie eraf en kun je alleen op de inhoud kijken wat er eigenlijk wordt gezegd. En wat ik ook altijd leuk vind om te doen is dan in die transcripten met Ctrl-F kijken welke woorden vaak worden genoemd. En je zegt dit ging voor 90% over stikstof, maar het ging eigenlijk helemaal niet over stikstof. Het ging over 2030. Ik geloof dat het meer dan 200 keer genoemd is in het debat. Dat zegt denk ik wel iets. En wat ik dan heel interessant vind is, het gaat eigenlijk alleen maar over het jaartal en niet over de consequenties die jaartallen hebben. Want 2030, dat is denk ik praktisch al best wel moeilijk haalbaar. Philip had het er net al even over. De uitkoopregelingen, ja, die zijn er wel, maar die liggen nog in Brussel. Die provincies zijn bezig met gebiedsplannen, maar die zijn ermee bezig. Die zijn er ook nog steeds niet. Het kabinet heeft geen idee hoeveel piekbelasters bereid zijn om mee te doen aan hun plannen. Dus ik moet dan altijd denken aan de coronacrisis. Daar ging het altijd over een gereedschapskist. Als je nu in de gereedschapskist van het kabinet gaat kijken, dan is die nog helemaal leeg eigenlijk. Hè? Ze kunnen eigenlijk nog niks. Dus ja, als je 2030 wil halen, dan moet er nog best wel wat gebeuren. En snel. En dan heeft Rutte het over versnellen. Maar dat kan hij eigenlijk niet afmaken. Hij zegt op geen enkele manier wat er dan is gebeurd om te versnellen.
Het is alleen maar een woord eigenlijk.
Het is een woord en het gaat dan over bijvoorbeeld, nu liggen die uitkoopregelingen voor in Brussel. En we hopen daar in april of mei antwoord op te krijgen. Van der Wal heeft beloofd dat de uitkoopregeling in april zou starten. Dus dat is niet versnellen, maar op zijn best je afspraak nakomen.
Het onderzoek wat je net heel kort even noemde, wat je de afgelopen maanden met Rick Wassens hebt gedaan naar onder meer die uitkoopregeling die je net al even noemde, speelde grappig genoeg ook een rol in het debat. Hè? Laten we even luisteren naar Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren, die een paar keer refereerde aan wat jij hebt opgeschreven.
De heer Paternotte gaat er niet op in, maar hij heeft natuurlijk ook het onderzoek van NRC gelezen. De piekbelasters die NRC heeft weten op te sporen en aan wie NRC heeft gevraagd, wil jij stoppen? Die zeggen, over het merendeel zegt, geen haar op mijn hoofd. Versnellen gaan we, zegt Rutte. Oh ja, hoeveel piekbelasters willen er meedoen aan die vrijwillige uitkoop? Volgens NRC, bar weinig. Bar weinig.
Ja, vertel, waar had zij het hier over? Vertel eens over dat onderzoek wat je hebt gedaan.
Ja, wij zijn hier in november mee begonnen. Toen ging het al heel vaak over piekbelasters. Dus Remkes die zei eigenlijk als eerste stap van die stikstofaanpak, zei je moet richten op piekbelasters. En die moet je eigenlijk de 600 grootste uitkopen. Ja, toen rees bij ons de vraag al van ja, wie zijn dat dan eigenlijk? Wat voor type bedrijven gaat het? Waar zitten ze?
En het idee overigens daarvan is, dan hoef je niet alle boeren zeg maar te pakken, maar dan heb je een paar grote bedrijven in plaats van een gigantisch aantal bedrijven dat zou moeten.
Als begin. Ja. Dus dit is het idee, kost een grote klap. En daarmee kunnen we dan in elk geval op korte termijn weer dingen mogelijk maken. Dus bijvoorbeeld infrastructurele projecten of huizen bouwen. Wat nu voor een groot deel stil ligt. En later verschoof dat debat een klein beetje, omdat het ministerie op een gegeven moment zei van nou, die 600 dat gaat niet lukken, want we willen het vrijwillig doen. Dus we gaan er een wat grotere groep van maken, 3000. En daar moet dan een deel van meewerken om hetzelfde resultaat te halen. En toen dachten wij, nou, als je dat vrijwillig wil doen, dan zijn wij wel benieuwd, willen die mensen eigenlijk wel, die bedrijven eigenlijk wel meewerken? Willen die piekbelasters zich eigenlijk wel laten uitkopen? En dat was de start van ons onderzoek. We zijn gaan uitzoeken, wie zijn die piekbelasters eigenlijk? En we zijn ze gaan bellen. Nu hadden we wel een kleine beperking. We hebben namelijk niet alle gegevens. We konden wel rekenen met het model van het RIVM. Dat was al een groot voordeel. Want als je de gegevens daarin stopt, dan kun je zien welke bedrijven hebben de grootste invloed op die Natura 2000 gebieden. Maar we hadden gegevens nog niet om erin te stoppen. Uiteindelijk zijn we op een dataset gestuurd van veehouderijen in 3 provincies. Dat zijn de 3 grootste landbouwprovincies. Die landbouw die speelt gewoon een heel grote rol. Bijna de helft van de stikstof die in natuurgebieden terechtkomt, komt van de landbouw af. Dus daar zijn we mee aan het rekenen geslagen. En we hebben dus een lijst opgesteld van de piekbelasters van deze 3 provincies. En de top 100 zijn we gaan bellen. Dat is best wel een klus, want de gegevens klopten niet altijd. We konden soms geen telefoonnummer bellen of vinden. Uiteindelijk hebben we met 28 veehouders gesproken. En daarvan zeiden de 3, als er een bod komt, dan willen we daar wel over nadenken.
3.
Ze zeiden niet, wij willen ons laten uitkopen, maar we willen daar wel over nadenken.
Dat is heel weinig.
Dat is heel weinig, ja. Zeker omdat die top 100 is heel belangrijk, want stel je voor dat die top 100 helemaal mee zou doen, compleet, alle 100 doen ze mee, dan ben je al op de helft van het doel wat Van der Wal heeft gesteld. Als ze niet meedoen, dan moet je verderop op de lijst, moet je er 2, 3, misschien wel 4 keer zoveel uitkopen. Ik hoorde Rutte gisteren zeggen dat hij hoopt dat hij aan 800 deelnemers genoeg heeft. Nou, als ik kijk hoe weinig boeren uit die top 100 mee willen doen, dan denk ik dat het wel om misschien wel dubbele gaat.
Maar dat betekent dus dat de hele premisse van die uitkoop, waar iedereen het de hele tijd over heeft, en ook dat versnellen waar Rutte het over had, dus eigenlijk gebaseerd is op drijfzand. Want als de piekbelasters niet willen, dan is er geen vrijwillige uitkoop.
Precies. Dan is er een stok achter de deur, noemt Van der Wal dat. En dat heet dan verplichtend instrumentarium.
Klinkt dreigend.
Ja, kijk, uiteindelijk komt het erop neer, als je niet vrijwillig mee wil doen, dan gaan we je wel dwingen. En dat kan op allemaal verschillende manieren. Dus je kan gedwongen uitkopen, dat is gewoon optie in de wet. Je kan zeggen, natuur gaat hier zo slecht, we moeten je uitkopen. Dat kan. Maar je kan bijvoorbeeld ook uitstoot van stikstof gaan beprijzen. Dan ga je het zo duur maken dat iemand wel moet stoppen. Het probleem is alleen, vorig jaar kwam het beruchte kaartje van Van der Wal. Ik weet niet of jullie dat nog kunnen herinneren. Ik denk het wel.
10 juli.
En je weet zelfs de datum nog. Ja, en daar stonden allemaal reductiedoelen op. Hè? Dus ik weet toevallig, Schiermonnikoog, 90% stikstof reduceren. Rond de Veluwe was het ook 70, 80, 90%. Er zijn heel veel boeren die zijn daar toen heel boos om geworden. En sindsdien is het ministerie, dat is in elk geval mijn interpretatie, die zijn heel voorzichtig mee geworden om zulke lijstjes en kaartjes te publiceren. En daarom komt er dus ook geen lijst met piekbelasters. Want dat wordt een soort hitlist, hè? Van oké, dit zijn dus de boeren waar we achteraan zitten. Dat willen ze niet meer. Er komt dus niet een lijst met 3000 piekbelasters, er komen criteria. En als je aan die criteria voldoet, dan hoor je tot de piekbelasters. Maar of je aan die criteria voldoet, dat kan het ministerie alleen vaststellen als een boer of een piekbelaster, want het gaat soms ook om industrie, zelf hun gegevens gaat invullen op een portaal. Dus deze maand zou er een portaal geopend moeten worden waarin boeren dat kunnen doen. En dan kunnen ze dus zien, oké, je hoort tot de groep piekbelasters, je komt in aanmerking voor deze aantrekkelijke uitkoopregeling. Maar als ze dat niet vrijwillig doen, ja, dan weet het ministerie dus ook niet om welke piekbelasters het gaat die zich niet vrijwillig hebben aangemeld. En ja, hoe ga je die mensen dan dwingen? Ja, hoe ga je ze dan forceren dat ze wel iets gaan doen? Ja, dat wordt dan razend ingewikkeld.
En nog even, waarom willen deze zogeheten piekbelasters niet vrijwillig met een grote zak geld zich laten uitkopen? Wat voor redenen geven ze daarvoor op?
Ja, die piekbelasters, dat zijn vaak grote bedrijven. Die hebben gewoon een goedlopend bedrijf. Produceren voor de wereldmarkt. Zij zeggen, we hebben een vergunning spijkerhard. Ik heb een goedlopend bedrijf. Ik heb geen enkele reden om me uit te laten kopen. Sommige wat kleinere bedrijven, die hebben een opvolger. Of soms is het net overgenomen. Dus dat een zoon of een dochter het heeft overgenomen van hun ouders. Ja, die zijn niet van plan om dat zo snel weer op te geven.
Zit daar niet ook nog in dat de onderhandelingen natuurlijk nog niet begonnen zijn? Dus het kan ook zijn dat er straks een groot aanbod komt, bijvoorbeeld. Hè? En dat ze denken, nou ja, nu ik er zo over denk. Hoe definitief is dat nee van die piekbelasters?
Ja, nou, het is in elk geval ingewikkeld dat al het initiatief ligt bij de boeren. Dus omdat het ministerie meer een lijst wil hebben van boeren waar ze achteraan zitten, moeten die boeren zelf over de brug komen. Dat maakt het al best ingewikkeld. Alle boeren die we hebben gesproken, die zeggen ook, we hebben geen contact gehad met de overheid. Ik dacht, in al mijn naïviteit toen ik hier aan begon, zo zal het wel gaan. Ze zullen wel op zijn minst een brief sturen of eens langs het erf gaan. Van je zit hier wel erg dicht bij een natuurgebied. Je bent ook wat groot. Misschien moeten we eens kijken hoe we je kunnen helpen om dat wat minder intensief te maken. Maar ja, er is geen sprake van. Geen enkel contact met de overheid. Dus zelfs de boeren die nog te overtuigen zijn, ja, hoe ga je dat doen als je geen contact met ze zoekt?
En het punt dat Esther Ouwehand in de Kamer maakte was dus, die hele aanpak die jullie bedacht hebben, kan helemaal niet. Jullie hebben daar helemaal niet goed genoeg over nagedacht. Wat is dan vervolgens het antwoord van de coalitiepartijen? Wat hoorde jij gisteren ook in het debat daarover terug?
Dat zijn best wel verschillende antwoorden. Dus D66 die heeft volgens mij ooit al gezegd dat ze ook denken dat zo'n vrijwillige uitkoopregeling helemaal niet succesvol gaat zijn. Dus die sorteren al een beetje voor op zo'n gedwongen uitkoop. Maar er zijn ook wel andere geluiden, dus niet alleen vanuit de coalitie, maar bijvoorbeeld BBB zegt, nou, dat gedwongen uitkopen, dat hoeft helemaal niet. We hebben ook nog allemaal andere opties waarop we dit kunnen oplossen. En we hebben dus ook gekeken in ons onderzoek naar al die andere oplossingsrichtingen, waarvan een deel bijvoorbeeld het CDA ook wel erg enthousiast over is. En ja, hoe houdbaar is dat nou eigenlijk?
Wat voor oplossingen zijn dat dan?
Dus zullen we ze gewoon allemaal even aflopen?
Nou, of ga je gang.
Nou, om te beginnen heb je iets wat met een heel lelijk woord stalmanagement noemt. Dat zijn in principe maatregelen waar elke boer nu al mee kan beginnen. Dus dan gaat het bijvoorbeeld om anders voeren. Het gaat dan om het eiwit wat in het voer zit. Al het eiwit dat erin gaat, dat komt uiteindelijk eruit als stikstof. Of nou, niet helemaal, maar hoe meer eiwit erin gaat, hoe meer stikstof eruit komt. Dus je zou wat minder eiwit kunnen voeren, bijvoorbeeld. Of wat ook onder die stalmanagementmaatregelen valt, is dan bijvoorbeeld koeien vaker de wei insturen.
Dat helpt ook.
Dat helpt ook, want stikstof ontstaat als mest en urine bij elkaar komen. En in de wei ja, gebeurt die scheiding vanzelf, want zo'n koe loopt rond. Dus die poept en plast niet op dezelfde plekken. En dat levert dan wat reductie van de stikstofuitstoot op. Het grote probleem is, hoe ga je dat hard maken voor de rechter? Hoe kan zo'n boer aantonen dat hij inderdaad minder eiwit heeft gegeven dan vorig jaar? Dat is razend ingewikkeld natuurlijk. De Universiteit Wageningen is hier heel erg mee bezig. Die denkt dat dit echt een flink deel van de oplossing zou kunnen zijn. 25% stikstofreductie zou het moeten kunnen opleveren. Die zijn hier ook mee bezig van hoe kun je dat nou hard maken.
Mm-hmm. En waarom gebeurt dat niet gewoon?
Ja, omdat het best wel ingewikkeld is. Ze zeggen, ja, je zou hier eigenlijk een hele boekhouding over moeten bijhouden. Ja. Hoeveel eiwit zit er in je krachtvoer in het gras als de koeien buiten lopen? In het kuilgras wat ze in de stal krijgen? En daar zou dan een soort groene accountant bij moeten zijn. Zoals dat soms ook wel bij, vooral bij BV's is dat geloof ik. Dat de accountant de klap op de boekhouding moet geven. Zou dat dan nu een groene accountant moeten zijn die dan een klap geeft op de, ja, eigenlijk op de eiwitboekhouding van zo'n boer? Maar ja, voor je dat zo'n hele structuur hebt opgetuigd. Ja, dat is razend ingewikkeld.
Doe me erg denken aan het fenomeen mestboekhouding. bij de mestwetgeving heb je ook dat boeren verplicht moeten bijhouden hoeveel mest uitscheiden. En dat is ook heel fraudegevoelig. Dus het is niet alleen ingewikkeld, maar ook denk ik kansloos om daar zuiver beleid op te voeren. Mag ik één vraag, Wouter?
Zeker, ja.
Je had het over, er is weinig contact, of geen contact tussen de overheid en de boeren, de potentiële piekbelasters. Die hebben dat nog helemaal niet gemerkt. Heb je het dan over de centrale overheid, het ministerie van Landbouw of de provincies?
Nee, het gaat dan over, over het Rijk.
Ja,
maar die piekbelastersregeling, die ligt bij het Rijk.
Ja, precies. Ja. Maar de provincies, die moeten nu toch die gebiedsplannen maken en moeten eigenlijk ook het contact hebben met die boeren die stikstofvervuilend zijn.
Ja, dat verschilt heel erg. Dus sommigen hebben contact met de provincie of met de gemeente, anderen ook helemaal niet. Dus daar is wel wat meer contact. Maar lang niet alle piekbelasters hebben daadwerkelijk wel contact.
Ik hoorde ook in het debat Rutte zet zeggen met de boer aan de keukentafel. Dat is een romantisch beeld wat volgens mij niet echt elke dag plaatsvindt.
Nee, niet elke dag. Nee, zeker niet.
Goed, dus dit is nog een ingewikkelde stalmanagement, maar je hebt er meer.
Ja, de volgende is innovatie. Dus we hadden het net al even over mest en urine scheiden. Ja, dat gebeurt in het weiland vanzelf. Maar je kan ook een stal hebben die dat doet. Dus dan is het idee dat de urine door gaatjes in de vloer wegcijpelt. En dat de mest dan op een centrale plek bij elkaar wordt geveegd. Ja, dat principe dat werkt. Hè, daar zijn alle wetenschappers het wel over eens. Het probleem is alleen, de theorie werkt dit geweldig. In de praktijk is dat nog best wel ingewikkeld. Want die boeren die gaan die stal gebruiken op een manier zoals het hun goed uitkomt. En dan zie je dus bijvoorbeeld dat soms die gaatjes waar die urine door moet weglopen, dat die slippen dicht. En die worden dan niet opengemaakt. Of de mestrobot die de mest zou moeten verzamelen, ja, die rijdt toch net een ander rondje door de stal. Want anders dan worden de koeien onrustig. Dan krijg je toch weer een vieze stal.
Ja.
En je ziet ook dat voor de Raad van State, die zijn eigenlijk die stallen, die zijn ze één voor één aan het wegstrepen. Dus er zijn allemaal vergunningsaanvragen van boeren die hun stal willen uitbreiden. Ja, met zo'n emissiearme stalvloer heet dat dan. En dan zegt de Raad van State, ja, het is niet aangetoond dat die inderdaad zoveel emissie reduceert als op papier staat. Dus we kunnen die vergunning niet goedkeuren.
Dus zou een rechter hierover moeten oordelen dan? Lijkt me dat een hele lastige.
Dat wordt heel ingewikkeld. Ja, zeker in de melkveehouderij, daar speelt dat het meest. Je ziet ook dat het ministerie hier al, die sorteert hier eigenlijk al op voor. Hè. Dus die zegt, er komen nog meer zaken aan. En wij denken eigenlijk dat het de rechter daar hetzelfde oordeel gaat vellen. Dus ze hebben nu ook al aangekondigd dat er een extra toets moet komen voor die vergunningen. Maar niemand weet nog waar die toets uit bestaat. En er zijn provincies die hier heel erg op inzetten, op die stalinnovatie.
Ja.
Bijvoorbeeld in Brabant, stallen die ouder dan 20 jaar zijn, die moeten eruit. Er moet een emissiearme stalvloer voor in de plaats komen. Maar ja, dat wordt toch wel knap ingewikkeld als de Raad van State dit één voor één aan het wegstrepen is. En het ministerie ook zegt van nou, dat traject moeten we nog iets ingewikkelder maken. Ja, dat wordt dan ook wel knap moeilijk om dat op korte termijn in elk geval te doen.
Waarom niet gewoon verplaatsen van die bedrijven? Dat je zegt, ja luister, je mag je grote bedrijf houden, maar dan 10 kilometer verderop.
Ja, dat gebeurt ook wel. Dat is ook een van de oplossingsrichtingen waarin ook wel het ministerie denkt. Maar dat is heel ingewikkeld. Hè? Dus in principe werkt het. Dus als je een bedrijf hebt dat midden op de Veluwe zit en je verplaatst hem naar Drenthe of naar Flevoland, wat gewoon minder Natura 2000 gebied heeft. Ja, dan komt er minder stikstof op zo'n natuurgebied terecht. Het probleem is alleen, er mogen geen nieuwe boerenbedrijven bijkomen, want dat betekent extra stikstofuitstoot. Dat kan nu gewoon niet. Dus dan moet zo'n boer een andere boerderij vinden die nu nog actief is. En die moet hij dan opkopen en dan daar naartoe verhuizen. Dat moet precies passen. Alle koeien moeten daar netjes ook in stal passen. Dat is een traject dat duurt ook heel lang. Het liefst heb je nog een tijdje overlap, dat je je koeien nog even in je oude stal kan houden, dat je een nieuwe boerderij kan leren kennen. De melkrobot die daar staat, die is toch weer net iets anders dan de melkrobot die je thuis had. Dus je moet eigenlijk dat bedrijf helemaal opnieuw leren kennen. Ja, tijdsintensief, heel ingewikkeld om dat op grote schaal te kunnen doen. En dan hebben we ook nog, er zijn allemaal lelijke woorden voor, dus dit is er ook weer een. Extensiveren, dat is eigenlijk gewoon minder vee. Dus een boer kan wel door met zijn bedrijf, maar met bijvoorbeeld 30% van zijn veestapel. Ja, je kan je voorstellen, dan verandert zo'n heel zo'n bedrijf eigenlijk. Dat levert 30% in op zijn inkomen ook. Want als het bijvoorbeeld om koeien gaat, ja, je hebt ook 30% minder melk. Ja, hoe ga je dat dan opvangen? Nou, sommigen die beginnen bijvoorbeeld een camping erbij of een bed and breakfast. Of ze gaan bijvoorbeeld kaas in plaats van melk verkopen, omdat op kaas is de marge gewoon wat groter. Maar ja, hoeveel campings kun je erbij krijgen? Hè? En hoeveel streekkaas kun je verkopen? Ja, dat is ook best wel ingewikkeld om dat op grote schaal, op heel grote schaal te doen.
Wat dacht jij nou toen je Rutte hoorde zeggen, we gaan versnellen?
Ja, ik dacht, hoe dan? En dat dacht natuurlijk iedereen. Maar hij had niet echt een goed verhaal bij ook. Het enige wat hij eigenlijk zei, van ja, we hebben die uitkoopregelingen in Brussel liggen. En dat gaan we snel doen.
Dat gaan we snel doen. Ja. Hij zei in het debat woensdag ook, als het nodig is, dan ga ik zelf ook met hem mee bemoeien.
Ja.
Nou zijn we al die opties bij langs gelopen. En eigenlijk hoor ik een heleboel haken en ogen die bij iedere maatregel komen kijken. Als het kabinet wil doorzetten wat het tot nu toe in ieder geval heeft afgesproken, die stikstofreductie die ze zo graag willen, ongeacht het jaartal. Welke kant kunnen ze dan op?
Nou, ik denk dat ongeacht het jaartal, dat is de verkeerde aanname, denk ik. Omdat 2030 is gewoon al heel snel. Kijk, wat het kabinet nu eigenlijk doet, en dat is volgens mij met best wel brede steun in de Kamer, is we geven de provincie een opdracht. En die provincies gaan dan aan de slag met, ja, dat heet al gebiedsgerichte aanpak. En dat moet je je zo voorstellen. Je hebt ergens een stuk natuurgebied. Daar zijn allemaal spelers omheen. Dat zijn boeren, misschien een beetje industrie. En hier en daar is ook een weg. En met al die spelers gaan ze dan om de tafel zitten. En gaan ze kijken, oké, wat kunnen we nou eigenlijk doen om ervoor te zorgen dat dat natuurgebied hier om de hoek, dat dat gezond wordt. Dat daar de stikstofniveaus op een gezond niveau komen. En dat is eigenlijk een soort onderhandeling. Hè? Dus doet om de beurt doen ze een bod. Stel je voor dat die boeren vee in willen leveren. Ja, die moeten toch op de een of andere manier ook een beetje gecompenseerd worden. Of in elk geval een soort overgangsregeling krijgen, waardoor ze hun verdienmodel weer op orde kunnen krijgen. Ja, dat is een traject. Dat gaat over jaren. Weet je, als je in het verleden gaat kijken, ja, dat duurt al snel 10, 15 jaar. Dan ga je 2030 niet halen. Als je 2030 wel wil halen, ja, dan komt toch al snel wat dan het verplichtend instrumentarium wordt genoemd om de hoek kijken. Ja, dan moet je de vaart achter gaan zetten en dan moet je toch sneller aan gedwongen uitkoop bijvoorbeeld gaan denken.
En de vraag is heel erg, is daar politieke wil voor? Is er iemand politiek bereid dat te willen dragen? Ja. Want daar is natuurlijk heel weinig maatschappelijk draagvlak voor misschien.
En uiteindelijk, zo zie ik het in elk geval, gaat daar nu ook die kabinetscrisis over. Hè? Die gaat eigenlijk over, hoe snel gaan we dwingen? Als je 2030 wil halen, dan moet je heel snel gebruik gaan maken van dwang en drang. En ja, dat is het grote politieke vraagstuk wat hier nu ligt. Gaan we het vrijwillig doen, dan wordt het al heel ingewikkeld. En dan moet je misschien uiteindelijk ook wel gaan dwingen. Maar als je die vrijwillige gebiedsplannen, als je die een kans wil geven, dan kom je eigenlijk al heel snel op 2035 uit.
En hoe ziet zo'n onteigening of wat dan ook, hoe ziet dat er dan ook straks uit? Dat zal ook niet fraai worden, denk ik.
Zeker in het begin zal het gaan om de grote jongens. Dat zijn kapitaalkrachtige bedrijven. Die kunnen naar de rechter stappen en dat gaat ook gebeuren.
Al met al, hè? Jij bent ook veel bij die boerenbedrijven geweest. Je hebt met heel veel gepraat ook. Met wat voor indruk ga jij daar weg? Hoe kijken zij hiernaar? Ook naar de politieke discussie die nu gevoerd wordt.
Ja, je hoort daar twee dingen. Aan de ene kant zeggen ze, nou, het gaat zo slecht nog niet met die natuur. En daar krijg je heel veel verschillende voorbeelden van. Ik heb nog nooit zoveel nachtvlinders in mijn schuur gehad. Ik ben vorig jaar nog achterna gezeten door hoornaarts. Ik zag een bloeiende distel in de wei met allemaal fladderende vlinders eromheen. Ik heb soms ook een beetje de indruk dat ze elk voorbeeld proberen aan te grijpen om te zeggen, nou, het gaat eigenlijk zo slecht nog niet met die natuur. Maar aan de andere kant hoor je ook best wel wat boeren die best wel wat willen doen. Misschien niet altijd zoveel als het kabinet verwacht, maar bijvoorbeeld investeren in een nieuwe stalvloer. Dat zijn best wel boeren die dat al zien zitten. Er zijn ook best wel die zeggen van, nou, als mijn buurman stopt, dan wil ik best wel het land van hem overkopen, waar ik dan mijn mest kwijt kan. Dan spreid ik dat toch wel over wat meer grond uit. En ja, dat heeft dan ook weer invloed op hoeveel er uiteindelijk op een Natura 2000 gebied komt. Dus er is best wel wat wil. Maar aan de andere kant, ja, zijn ze ook een beetje aan het wachten op wat de overheid eigenlijk wil. Want ze gaan natuurlijk niet investeren in zo'n emissiearme stalvloer als vervolgens de rechter hem afschiet. Eigenlijk zijn al die boeren ook aan het wachten tot er een knoop wordt doorgehakt.
De boeren wachten tot er een knoop wordt doorgehakt. Het kabinet wacht op de provincies, op Brussel, op van alles en nog wat. Iedereen lijkt wel op elkaar te wachten in dit dossier. Dat is zo gekmakend aan het stikstofdossier.
De overheid wacht tot boeren zich vrijwillig aanmelden om zich te laten uitkopen. Ja, eigenlijk is iedereen op elkaar aan het wachten.
Kan dat nu al? Kan je nu al invullen en kijken of je een piekbelaster bent?
Nee, nog niet. Nee. Ik kan me voorstellen dat het ook daar weer wachten is op Brussel tot die uitkoopregeling is goedgekeurd. Ja.
Maar de impasse die we net politiek constateren, zit hem dus ook in de praktische aanpak.
Ja, ik heb dus heel veel van die boeren ook gesproken voor de verkiezingsuitslag. Toen had Van der Wal aangekondigd dat die uitkoopregeling in april zou starten. En toen hoorde ik al best wel wat piekbelasters cynisch zeggen van nou, ik moet nog zien of het april gaat worden. En toen dacht ik nog van nou, het kunnen ze eigenlijk niet maken hè, om nog langer te wachten. Remkes zei in oktober al, we moeten binnen nu en een jaar piekbelasters gaan uitkopen. We zijn een half jaar verder en is eigenlijk nog niks gebeurd. Het lijkt er nu toch op dat het alsnog vertraging gaat oplopen. Of weer vertraging gaat oplopen. En op de wat langere termijn, kijk, die piekbelasters, dat is al een heel ingewikkelde project. Hè. Dus dat lijkt gigantisch. Maar eigenlijk is dat pas een vijfde van wat er eigenlijk moet gebeuren om het hele probleem op te lossen. En dat ligt allemaal bij die provincies. Dus ik ben ook wel benieuwd wat daar gaat gebeuren.
Heb jij een voorspelling voor een jaartal? Wanneer gaat het gelukt zijn? Halvering van de stikstofuitstoot.
Het lijkt me heel sterk als het in 2030 gelukt kan zijn. En dat heeft aan de ene kant te maken met het pad waar het kabinet nu op zit. En aan de andere kant de nieuwe politieke wind, of hoe je dat ook moet noemen, is gaan waaien. Die gaat alleen maar meer naar vrijwilligheid en minder naar dwang. En ja, dan wordt het gewoon heel ingewikkeld om het op korte termijn voor elkaar te krijgen.
En dan valt het dus wel weer de kant van Hoekstra op. Die zegt 2030 is geen goed moment, is te snel, is niet haalbaar. En als het in de praktijk ook niet blijkt te lukken, dan blijkt hij toch nog gelijk te krijgen.
Een extra argument voor zijn verhaal zou je kunnen zeggen. Hoe zie jij dat dan, Petra? Want hoe zie jij die stilstand die Wouter net beschrijft? Hoe gaat zich dat politiek vertalen?
Nou ja, zolang het CDA een partij in verwarring is, zal BBB niet kleiner worden. In de peilingen gaat het hartstikke goed. En de grote vraag is, waar komt het CDA mee voor de zomer? Welk alternatief gaan ze presenteren? Daar hadden we nog geen zicht op in dit debat. Pieter Heerma, de fractievoorzitter van het CDA, leek wel heel optimistisch. Weet je, als we het anders gaan doen, kan het ook nog best sneller gaan en zo. Ja, het is nog allemaal een heel groot vraagteken. Dus we moeten ook gaan zien, houdt het kabinet dit vol? Die andere partijen gaan natuurlijk echt niet zitten wachten tot Hoekstra met het moment komt dat hij zegt, jongens, nu ben ik er klaar voor, nu wil ik onderhandelen. Er zal de komende weken, maanden, als het kabinet het zo lang uithoudt, heel veel worden nagedacht en bedacht wat een oplossing zou kunnen zijn.
Maar het is één groot probleem. Als uitstel al lukt, hè, politiek gezien. Ik denk dat het klopt, dat kun je onderhandelen. Maar er is nog een andere factor, dat is de rechter. Die heeft gesproken, Nederland moet versneld stikstofreductie doorvoeren. Anders kan er niet gebouwd worden. Er zijn al heel veel bouwprojecten stopgezet, al toen in 2019. Er wordt nu weer een beetje gebouwd, maar in Noord-Brabant zijn de vergunningen al tijdelijk ingetrokken. Dat schijnt ook te dreigen in andere provincies. En niemand wil dat er niet gebouwd gaat worden. En niemand wil dat er niet meer dat de industriële bedrijvigheid kan, dat daarin geïnvesteerd kan worden. En dat er geen wegen worden aangelegd. Dus ik denk dat vele rechtelijke uitspraken nog gaan komen die het probleem alleen maar nijpender maken.
Dank jullie wel, Petra de Koning, Wouter van Loon en Philip de Witwijnen. En jij bedankt voor het luisteren. De redactie en productie van Haagse Zaken waren in handen van Vita van Lennep en Igna Schoot. Montage door Pieter Bakker. We zetten links naar de besproken artikelen en het onderzoeksproject van Wouter en Rick in de show notes. Volgende week is er een nieuwe Haagse Zaken. Graag tot dan.
De afgelopen 20 jaar ontstond een politieke cultuur van duidelijkheid die de PVV in de kaart speelde. Wat zijn de gevolgen? Lees Duidelijkheid van Tom-Jan Meeuws, het essay van de maand van de filosofie. Iedereen die zich zorgen maakt over de democratie, moet dit lezen. Duidelijkheid is voor €8 verkrijgbaar in de boekhandel.